Dat is Psalm 95. Een psalm waarvan niet bij staat wie het geschreven heeft, maar het staat in de Bijbel. En het zal vast door de Israëlieten vaak gezongen worden als ze op weg gingen naar de tempel. Dat brengt ons weer bij het feit dat het een Joodse psalm is. Want het waren de Joden die de tempel hadden. Het waren de Joden die ons God hebben doen leren kennen. En daar gaat deze psalm ook over. Dus ik stel voor dat we hem eerst gaan lezen. Want het gaat ook over de Joodse geschiedenis. Er staat boven, loof de Heer en wees hem gehoorzaam. Dus het gaat over aanbidding en er zit een waarschuwing voor ons in. Ja, duidelijk ook voor ons. Voor het Joodse volk, maar ook voor ons. En dan lezen, ik lees je voor uit de HSV. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten we ons neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef, daar beproefden zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart en kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Ja, het ligt er niet om wat daar staat. Best wel heftig. Maar daar is ook een geschiedenis aan vooraf gegaan. En het eerste wat ik zei, hè, dat het ook een les voor ons is, lezen we heel duidelijk in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 10, vers 11, wil ik even voorlezen. Daar schrijft Paulus dat wat het volk Israël meegemaakt heeft in de woestijn, is tot lering van ons. Het was niet zomaar wat, nee, wij mogen ook leren van de fouten die het volk Israël gemaakt heeft. En dan lezen we in 1 Korinthe 10, het 11e vers. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Ja, in het Nieuwe Testament leven we in een andere periode dan in het Oude Testament. Maar het is één boek. Het vult elkaar aan. En zonder het Oude Testament kun je het Nieuwe niet begrijpen. Het is een duidelijke heenwijzing naar het Eerste Testament. En het is dus een voorbeeld van ons. En wanneer deze psalm geschreven is, dan gaan ze, denk ik, op weg naar Jeruzalem, naar de tempel. Want daar gaan ze God aanbidden. En onderweg zingen ze ook. Laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten we juichen voor de rots van ons heil. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Laten wij. Het staat er wel 4 keer. Het is een oproep. En dan bidden we en dan zingen we en aanbidden we God, de rots van ons heil. In het Hebreeuws staat voor heil Yeshua. En daar komt Yeshua van. Daar komt onze Heer Jezus, onze redder. Wordt daarin genoemd. Die God is de God van ons heil, van onze bevrijding, van onze verlossing. En in dat woord zit ook een stuk betekenis van veiligheid, welzijn. God wil ook dat het goed met ons gaat, maar dat is wel dat we hem aanbidden. En dan lezen we dat hij boven alle goden staat. Hij is een groot koning. Hij is de schepper. Hij kent zijn schepping ook. Hij kent de diepte van de aarde, maar hij kent ook de toppen van de bergen. Vanmorgen dacht ik nog even dat ik het vroeger altijd vond als een boek over een ontdekkingsreiziger die de wereld doorgaat en dan in gebieden komt waar nog nooit iemand geweest is. Vond ik al spannend. Maar God weet het, want God heeft het allemaal gemaakt. Voor God is het bekend. Hij kent de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen. Die zijn van hem, en ook de zee. Vorige week, een paar weken geleden, was er een ontdekking van een dier dat alleen in de diepste van de zee leeft. En dat, ja, op een of andere manier hadden ze dat ontdekt, dat dier. Maar dat was nieuw voor de wetenschappers, maar voor God niet. God wist wat daar zwemt en wemelt en wat ook maar. En zijn handen hebben het droge gevormd. Daar kun je bijna geen voorstelling van maken. Maar dat God zo groot is, dat hij met zijn handen dat allemaal gemaakt heeft. En die God mogen wij aanbidden. En die God heeft het Joodse volk aanbeden. Al die eeuwen, al die jaren. En als ze dan opgingen naar de tempel, dan deden ze dat juichend. En dan gingen ze staan uit eerbied voor hem. Hetzelfde wat wij zondagsmorgens mogen doen. Als we de dienst aan de Heer opdragen, dan gaan we ook staan. Want dan willen we dat uit eerbied doen voor God, onze God. En zo stonden ze in de tempel. Maar er is ook een moment dat ze roepen, zingen, laten we ons neerbuigen. Dat ze zo vol ontzag voor God zijn, dat ze op knieën vallen en hun bukken en in ontzag voor God neerbuigen. Je ziet het wel gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk als priesters ingewijd worden, dat ze zelfs lang uit op de vloer liggen. Misschien heb je dat wel eens gezien. Maar als een priester dan ingewijd wordt, dan ligt hij ook lang uit op de vloer. Maar dat is een gebruik daar, maar dat is ook vanwege de eerbied die ze voor God hebben. Want ze gaan een belangrijke taak op zich nemen. In het Fries staat dat ze, als ze gaan neerbuigen, dat ze dan delvallen. Ze vallen als het ware voorover voor God, onze Heer. En dan gaan ze op de knieën, uit eerbied. En we kennen dat lied wel, elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden. Elke knie. En hier, in deze psalm, gebeurt het vrijwillig. En als wij zover zijn, zeg maar, dat we voor God staan, dan gaan wij ook vrijwillig voor hem op de knieën. Want dan zijn we een en al ontzag voor hem. Maar helaas zijn er ook mensen die niks van God willen weten. Maar die gaan ook op de knieën, maar dan gedwongen. Dan is het zo'n uitroep die je dan wel eens ziet van, en nou op de knieën, hè? Nou zul je buigen. Zij kunnen dan niet anders. Ze moeten doen wat God zegt, want God is de baas. God heeft het laatste woord. En wij kunnen dat beter nu al vrijwillig doen, dan dat het zover komt dat we dat gedwongen moeten doen. En dan lezen we in vers 6 ook. Kom, laten we neerbuigen, neerdalen, laten we knielen. In vers 7, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Zelf vind ik dat een hele mooie tekst. Dat wij behoren tot zijn kudde. Onze Heer Jezus profeteert er al van wanneer hij in Johannes 10 spreekt over de goede herder. En dan in vers 16, Johannes 10, vers 16. Zoek het maar even op als je het bij je hebt. Ik zal dat ook even doen. 10, vers 16. Het stuk gaat over de goede herder. En ook dan, op dat moment, als de Heer Jezus vertelt over de goede herder, dan vertelt hij dat aan zijn Joodse volksgenoten. Maar dan zegt hij hier in vers 10. Vers 16. 10 vers 16. Ik heb nog andere schapen, zegt de Heer Jezus, die niet van deze schaapskooi zijn, dus die niet tot het Joodse volk behoren. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En dat wetende is het zo mooi dat deze psalm 95 ook voor ons opgeschreven is. Dat wij mogen behoren tot dat volk. Dat volk dat waarvan Jezus de goede herder is. En we leven nu ook in deze tijd dat heel veel dingen gaan veranderen. Kijk maar naar het nieuws van de afgelopen week. Dat landen waar we ooit op konden vertrouwen, zeg maar, als de vijand ons zou aanvallen, het lijkt dat dat in één klap weggedaan is. En dat wij als Nederland en als Europa onszelf moeten redden. En hoe dat verder gaat, dat weet God. Maar dat wij kunnen bouwen op de sterke macht van een Verenigde Staten, dat is denk ik verleden tijd, gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen. Dat zijn zulke grote veranderingen, dat je, nou, we waren gisteren bij kennissen in Spannum en toen hadden we het er ook even over en toen vertelde hij zo van dat hij gewoon slecht geslapen had. En gisteravond heb ik ook nog een stukje van een praatprogramma gezien en dan luister je zo intensief en dan naar alle meningen die erover verteld worden. En dan kom je er bijna in om. En dan heb ik vannacht ook niet zo lekker geslapen. Maar of dat nou daarmee te maken had of met het feit dat ik hier vanmorgen weer moest staan, dat zou ook kunnen. Want het brengt heel veel stress met zich mee, hoor. En dat is ook niet verkeerd. En dat ik mezelf niet zo lekker op mijn maag voelde, dat deed me denken aan een groot theoloog, Dr. Herman Bavinck, is hier ooit voorganger geweest in Vraneker, maar een jaar. En we waren een keer bij een begrafenisdienst en toen die werd gehouden vanuit de Gereformeerde Kerk in de Zilverstraat. Toen waren we in de consistorie en daar hingen alle foto's van de voorgaande dominees die daar gediend hadden. En daar hing zowaar een foto van Dr. Herman Bavinck. En Bavinck, dat was echt een broeder, een man, een heel geleerde, maar die het vak verstond om al die geleerdheid te gebruiken om mensen duidelijk te maken wat het evangelie inhield. En daar was je heel knap in, hij was ook geliefd. Hij was een hele bekende dominee geworden, hoogleraar later. En zelf ben ik een paar keer voorzitter geweest van de jongensvereniging, de jongelingsvereniging Dr. Herman Bavinck in Leeuwarden, toen ik daar naar de Gereformeerde Kerk ging, als jongeling. Dus vandaar mijn betrokkenheid ook bij Dr. Herman Bavinck, maar heb ik ook verschillende boeken van hem gelezen. En nou, mocht je nog eens een goed theologisch boek willen lezen, dan kun je gewoon daarin duiken. Dat wat Bavinck betreft, hoe kwam ik nou op hem? Heb ik even de draad kwijt. Hoe kwam ik nou? Ik was niet zo lekker. En dat had Bavinck ook. En ik ben zo'n hoogleraar. En ik heb een biografie van hem gelezen. En als die zondagsmorgens moest spreken, dan was je er gewoon misselijk van. Terwijl hij het zo goed kon. Dus vandaar. Maar ik kan nog niet, ik reik nog lang niet naar hem en hij is veel geleerder dan ik. Doet er ook niet toe, maar het was wel een mooi voorbeeld voor mij. Maar verder met Psalm 95, want wij zijn onderdelen van die kudde. En het is zo fijn dat ook in deze tijd, wanneer het zo rumoerig is in deze wereld, dat wij onderdeel mogen zijn van een kudde waar de Heer Jezus de herder is. Hij kent de toekomst. Hij weet welke kant het opgaat. Maar wij mogen gewoon achter hem aan blijven gaan. Hem volgen, zijn stem horen. En dat draagt Psalm 95 ook de mensen toe op om zijn stem te horen. Maar dan komt de waarschuwing. Verhard uw hart niet zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Ja, wat gebeurde er in die dagen? Waar had het volk mee te maken gehad? Nou, dat lezen we in Exodus 17. En graag wil ik ook met jullie vers 1 tot 7 lezen van Exodus. Tweede boek van de Bijbel. En Exodus 17. Vers 1 tot 7. Daar wordt gesproken over Massa en Meriba. Wat het volk daar misdaan heeft. Ze zijn nog maar net uit Egypte bevrijd, verlost. Ze zijn door de Schelfzee gegaan. Ze hebben gezien dat God met een machtig groot wonder Farao en zijn soldaten heeft laten verdrinken. En ze hebben ook meegemaakt dat God voor het eten zorgt. Zelfs voor vlees als ze daar zo naar smachten. Maar elke dag krijgen ze manna van God. En dan in vers 17, hebben ze dorst. En kijk hoe ze daarop reageren. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Zin op en trok van rustplaats tot rustplaats. Op bevel van de Heere. En ze sloegen een kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. Het is de vraag of ze al dorst hadden, maar ze zagen gewoon, hier is geen water. Hoe gaat dit komen? En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geeft u ons water, zodat we kunnen drinken. Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heer op de proef? Het volk smachtte daar naar water. En het volk morde tegen Mozes. En het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Ze waren gewoon vergeten dat God voor alles zorgt. Maar ze hadden even dorst en ze beginnen meteen te zeuren, zou je bijna zeggen. Maar toch wel herkenbaar. Toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. De Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba, vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nu in ons midden of niet? En dat gingen ze zichzelf afvragen. Ze hadden de prachtigste wonderen meegemaakt. Ze hadden gezien wat God allemaal deed. En dan is er even geen water. En dan gaan ze zich dat afvragen. Dat is ook een les voor ons christenen. Wij die aan het eind van de eeuwen gekomen zijn. Wij die leven in tijd van het Nieuwe Testament. Is dit een les voor ons. Dat we ons hart niet moeten verharden. Want daar worden we toch vaak ook toe opgeroepen om de Heer van ganser harte te dienen. Het bekende tekst van dat je je werk ook moet doen als voor de Heer. Nou, van harte. Het is niet waar je maar onverschillig over kunt doen. Nee, God wil dat we het van harte doen. Dus dat we ons hart ook niet verharden zoals de Israëlieten toen bij Massa en bij Meriba in de woestijn. Dan lezen we in vers 9, daar stelden uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. Nou, vers 10 van Psalm 95. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart en zij kennen mijn wegen niet. Dat is wat, dat God dat zegt van dat geslacht, van het volk Israël. Maar dat geeft ook iets aan hoe God begaan was met het volk wat hij uitgekozen had. Want het was zijn volk, het was zijn oogappel. Dat heb ik vanmorgen ook een paar keer gehoord. Het volk Israël is Gods oogappel. En God heeft hen uitgekozen om zijn naam groot te maken in de wereld. En wat doen ze? Ze hebben een keer geen water en ze twijfelen aan alles. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Dat maakt God al die 40 jaar en heel vaak mee. Het is net alsof ze Gods oogappel zijn, maar dat God reageert als een teleurgestelde geliefde. Als een geliefde die moet toezien dat het voorwerp van zijn liefde een andere weg gaat en niks meer van hem of haar wil weten. Zo is God teleurgesteld. En dan baalt hij, als ik het zo mag zeggen, dan baalt hij van dit volk. En dan zegt hij dat in zijn toorn. Dat zweert hij in zijn toorn, in zijn boosheid. Mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Wij zeggen dan wel eens, zeg nooit nooit. Maar als God nooit zegt, dan betekent dat ook nooit. Er is nog één maar bij, God zegt het in zijn toorn. En het kan wel eens zijn, als ik naar mezelf denk, dat je heel kwaad bent ergens op iemand, dat je dan dingen zegt waar je later spijt van hebt. Dus hoe we deze tekst precies moeten interpreteren, dat laat ik graag in het midden. Maar het is wel verschrikkelijk wat hier gezegd wordt en wat hij ook van het volk zegt met een dwalend hart, een doelloos hart, staat er in de Friese vertaling. Want er is ongeloof. Ze vragen zich af, is God in ons midden of niet? Terwijl God zoveel voor het volk gedaan had en gered had. En heeft laten zien dat hij de herder is van hun kudde, stellen ze hem zo teleur. En zo erg is het dat God zo reageert. Zo erg is het als je niet geloofd wordt. Misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt. Dat mensen je niet geloven terwijl je zo de waarheid verkondigt. God wordt dan niet geloofd. En het is voor God ook verschrikkelijk. God is een God. Maar het is wel een God met die we mogen kennen, omdat hij ons mensen zo gemaakt heeft dat we hem kunnen kennen. Dus zo mag je God ook zien als iemand die teleurgesteld is, terwijl hij God alles wel weet. Maar het geeft ook aan de liefde die hij voor het volk heeft. En nu mogen wij door de Heer Jezus, door het offer wat hij gebracht heeft, en dat we straks ook met het avondmaal mogen gedenken, mogen wij zijn kudde zijn. Wij mogen Jezus van harte volgen. Maar dan komt het wel op geloof aan. En dat bekende tekst uit Hebreeën 6 vers 11. Hè, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Geloof dat God bestaat. Dat is vanmorgen ook uitgesproken. God is in ons midden. En daar gaat het om geloof. Het is niet altijd zo dat je geweldig ervaringen hebt. En ik moet zeggen, wat ik zo straks van getuigde, van de afgelopen week, ik vond het onvoorstelbaar. Dat toen ik die man vergaf, dat God mij liet zien hoe mooi iemand daarvan wordt. En dat was van God, dat was niet wat ik bedacht had. En zo mogen we ook genieten van die keren dat we een ontmoeting hebben met God, dat we een getuigenis kunnen delen net zoals Simon vanmorgen vertelde, dat je toch even kwijt kunt. Hoe bijzonder is dat God dat zo leidt? En toen jij vertelde, toen moest ik ook denken aan wat een zoon van mij een keer vertelde. Die had op zijn werk een cursus. En dan moest hij ook vertellen, wat is je passie? Je voorkeur voor je werk of zo. Mijn zoon was zo vermoedig en zei, mijn passie is Jezus. Vond ik zo mooi, hè? En zo mag Jezus ook onze passie zijn die we van harte willen volgen. En dat doen we in geloof. Want we zien nog niet. Maar er komt de tijd dat we zullen zien. En voor hem zullen neerbuigen. En we zullen aanbidden. Zoals ooit het Joodse volk in de tempel gedaan heeft. Vol aanbidding voor hem buigen. En daar hebben we een mooi lied van. En dat citeert ook een paar versen uit deze psalm die we gelezen hebben. En het is lied 363. En dat gaan we direct ook zingen. Komt op de beamer. Ja, ik zal het even lezen. Hè. Kom, laat ons buigen voor de Heer. Laat ons knielen en aanbidden, onze Schepper. Want Hij is onze God, die ons leidt als een liefdevolle herder. En wij zijn de schapen van zijn hand. Ja, wij zijn de schapen van zijn hand. Amen.